Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En vandaag wil ik het hebben over genezing van onze stamboom. En de bronnen die ik geraadpleegd heb voor dit programma zijn een boek van Jean Pliat, genaamd Des ténèbres à la lumière. En dan heb ik verder ook informatie geput uit een conferentie van Marino Restrepo op YouTube, Healing of the Family Tree. Beste luisteraars, gefascineerd als ik ben door orgelmuziek, luisterde ik onlangs naar het prachtig orgelwerk van de wereldberoemde Franse organiste Marie-Claire Alain. Zij speelde wereldwijd meer dan 2000 concerten. Ze was ook heel erg gewaardeerd als muziekpedagoge. Maar de appel valt niet ver van de boom. Marie-Claire kwam uit een muzikale familie. Haar vader Albert was componist en organist en haar broer Jehan was eveneens componist en organist. Het zat dus in de familie. Muziek zit ook bij ons in de familie. Mijn grootvader was accordeonist en bouwer. Mijn vader speelde ook accordeon. Zelf speel ik piano, orgel en clavecimbel. Onze oudste dochter speelt viool en piano. En onze jongste dochter, cello en piano, naast tot nog een reeks andere instrumenten, want ze is professioneel muziektherapeute. Zo heb je bepaalde families waar grootvader, vader, zoon of dochter allemaal dokters zijn, of advocaten, of ingenieurs, of leraars. Iedereen herkent ook wel bepaalde trekken in zijn familie. Dat kunnen fysieke trekken zijn, zoals lichaamsbouw, kleur van de ogen, typische vorm van de neus, maar ook bepaalde vaardigheden, sportief, sociaal, artistiek en noem maar op. Of zelfs ziektes, hart- en vaatziekten of spijsverteringsziektes enzovoort. Onlangs was ik sterk aangegrepen door een documentaire over huiselijk geweld in Zweden. En aan het woord kwam een jonge man van 26... die veroordeeld was voor ernstig huiselijk geweld op zijn partner. Hij vertelde dat hij onder bepaalde omstandigheden plots een razernij in zich voelt opkomen die met niets te stuiten is. Hij heeft er absoluut geen controle meer over en hij zou kunnen doorgaan tot het ombrengen van zijn slachtoffer. Hij volgt daar nu een therapie voor. Maar toen vertelde hij ook over zijn kindertijd en wat bleek? Zijn moeder vertoonde hetzelfde probleem. Hij is samen met zijn zusje en zijn vader meermaals zwaar afgeranseld door zijn moeder, die haar razernij niet meer onder controle had. En hier gaat een licht op. Moeder en zoon hebben dezelfde neiging. Zijn moeder heeft blijkbaar haar neiging tot woede en razernij aan haar zoon doorgegeven. Het zit nu als het ware in zijn bloed of in zijn genen. Er worden niet alleen fysieke kenmerken en positieve vaardigheden doorgegeven van moeder op kinderen, maar ook slechte neigingen. En die slechte neigingen zijn zelfs biologisch herkenbaar. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen de structuur en de activiteit van bepaalde hersendelen en jeugdig crimineel gedrag. Wellicht denken we nu dat wij geluk gehad hebben dat onze moeder niet zo in elkaar zat en dat wij dus niets van dat alles hebben overgeërfd. Maar dat klopt niet. In ieder van ons zitten allerhande neigingen tot het kwade. Wij herkennen allemaal een bepaalde trek in ons of bepaalde trekken die we liever niet zouden hebben. En waarschijnlijk lukt het ons ook meestal om die neigingen te onderdrukken. Helaas leven we in een tijd waarin de moderne psychologie ons vaak een andere raad geeft. Alles naar boven laten komen wat in ons zit, want zo worden we onszelf. Maar dit is niet de christelijke logica. Dat is ook niet de manier waarop God het voor ons wil. Het spreekt ook vanzelf dat je op een dergelijke manier nooit van je slechte neigingen afgeraakt. Ieder van ons erft dus bepaalde bindingen en neigingen van zijn voorouders over. En het gaat niet alleen om de moeder die aan haar kinderen bepaalde zaken doorgeeft. In principe kan iedereen die een bepaalde autoriteit in het gezin heeft, zoals de vader of de moeder, maar ook de grootouders die veel met hun kleinkinderen omgaan, slechte neigingen en bindingen doorgeven. We kunnen soms te lijden hebben onder bindingen die al generaties lang worden doorgegeven. En het gaat in feite om een ongehoorzaamheid aan God van onze voorouders die, onverzoend met God, hun belastingen aan het nageslacht doorgeven. En de Bijbel zegt dat dit doorgaat tot aan het vierde geslacht. Soms herken je inderdaad dat in bepaalde families, zo heb je bijvoorbeeld families waarin al generaties lang zware criminaliteit heerst, of families met een lange geschiedenis van psychische aandoeningen, families met zelfmoordneigingen of alcoholverslavingen, en veelal worstelen de getroffen familieleden een leven lang met deze neigingen. Hoewel sommige zondige neigingen minder herkenbaar zijn of minder opvallen, ontsnapt geen enkele familie aan dit fenomeen. Het is een uiting van de erfzonde. Kunnen we hier dan niets tegen doen? Toch wel. De manier waarop zal straks aan bod komen. Nu zijn er twee soorten van slechte neigingen en slechte bindingen. En het is trouwens niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken. De eerste is wat je zou kunnen noemen cultureel gebonden. Het zijn neigingen die we aanleren of overnemen vanuit onze omgeving of vanuit de maatschappij. Ik geef een voorbeeld. Een kind scoort slecht in de klas omdat het zich onvoldoende inzet. Het heeft ook weinig zin om harder te werken, maar het wil toch betere resultaten. Het kind zal gaan spieken, want het meent op die manier beter te kunnen scoren. En misschien zal het hem nog lukken ook, al blijft dat natuurlijk twijfelachtig. Hij wordt een hardnekkig spieker. Zijn neiging tot spieken zit niet in het bloed, maar het is wel aangeleerd. Daarnaast heb je neigingen die overgeërfd worden. Het kan gebeuren dat een kind een gedrag vertoont zonder dat het weet heeft van dit gedrag bij een van zijn ouders. Zo is er het voorbeeld van een vader die naar een biechtvader kwam omwille van een heel vreemde zonde tegen het zesde gebod. Kort daarna kwam zijn zoon van 9 bij diezelfde priester klagen over bekoringen tegen die heel vreemde gedragingen die ook zijn vader vertoonde. Het kind had dit niet geleerd. Hij wist er niet eens van. Hij had het gedrag opgedaan via het proces van overerving. Als een moeder zwanger is, wordt in het kind alles wat ze in haar bloed meedraagt als het ware uitgeprint in de baby. Want het bloed dat doorheen de baby stroomt is haar bloed. Soms zijn moeders heel nerveus, heel onzeker, hebben ze allerhande angsten, hebben ze haatgevoelens naar bepaalde personen. En dat vloeit allemaal doorheen het bloed. Bloed is leven. Daarom vloeit alles doorheen je bloed, je emoties, je angsten. Heel veel ziektes komen door het bloed. Want als bloed gecontamineerd is door emoties die je tot bepaalde zonden brengen, wordt je lichaam aangetast, worden bepaalde organen aangetast. Ze ondermijnen je gezondheid en veroorzaken grote problemen. Als je aan het werk gaat om te onderzoeken wat er doorheen je bloed loopt, kun je min of meer gaan bepalen wat je overgeërfd hebt. En wat je overgeërfd hebt, is veel moeilijker om te temmen dan datgene wat je opgelopen hebt uit je omgeving, uit de cultuur. Ieder van ons draagt dus een rugzak mee met neigingen en bindingen die we overgeërfd hebben van onze voorouders. Soms krijgen mensen een kijk op hun voorgeschiedenis en komen ze te weten wat daar allemaal gebeurd is, bijvoorbeeld hoe het met de grootouders gesteld was. Maar in veel gevallen kunnen we het niet meer achterhalen. Toch kunnen we erachter komen door zo ver als mogelijk terug te kijken naar onze kindstijd en ons af te vragen welke opvallende neigingen we toen al hadden. Het zullen trouwens die neigingen zijn die voor de meeste problemen zullen zorgen als we volwassen zijn. Zo hoorde ik onlangs het verhaal van een meisje van 13 dat voortdurend liegt en zichzelf daar telkens mee in de problemen brengt. En ze doet dit al sinds ze heel jong is, en het wordt alleen maar erger. Natuurlijk hebben we allemaal wel de neiging om te liegen, maar bij de ene persoon is die neiging groter dan bij de andere. Bij dat meisje lijkt het erop dat het hier gaat om iets wat ze overgeërfd heeft, omdat het liegen heel hardnekkige vormen aanneemt en al heel vroeg aanwezig was. Van een dergelijk liegen kun je in zekere zin niet genezen, want het is overgeërfd. Het zit in je bloed. Een tijger geraakt ook niet meer van zijn strepen af. Het zit in zijn bloed, in zijn genen. Maar je kunt je slechte neiging wel temmen. Liegen is demonisch. Satan is de vader van de leugen. Als je liegt, weet je dat je een zonde begaat. Hoe pak je dat dan aan? Het begint met beslissen om niet meer te liegen. De leugen bekijken als een lelijke zonde, als iets wat God erg beledigt. Het is belangrijk om onze slechte neigingen te leren herkennen, want dat zal ons helpen om eruit te geraken, om verlost te worden van al die zaken waar we als het ware slaaf van zijn. Als we dat niet doen, wordt het een zware rugzak. En hoe meer we van die rugzak vanaf geraken, hoe lichter ons leven wordt en hoe gemakkelijker het wordt om tot God te naderen en om te groeien in onze persoonlijke relatie met God, want daar gaat het tenslotte over. Hoe meer we bevrijd zijn van die rugzak, hoe beter we zullen kunnen beminnen. Want wat weerhoudt ons van te beminnen? Dat is de zonde. Dus al wat er in ons is aan slechte neigingen, belet ons van te beminnen. Want we zijn niet vrij. Als ons rugzak gevuld is, kunnen we niet vergeven en niet beminnen. Hoe meer zonde er in ons is, des te minder medelijden er in ons is. En als we niet tegen die neigingen vechten, wordt ons hart zo hard als steen. We voelen niets, we bekommeren ons om niets, ons hart is dood. Nochtans doen we ons voor alsof we beminnen, maar ons hart is dood. En dat komt doordat de zonde actief is in ons. We moeten er dus tegen vechten. We mogen het niet toelaten dat deze zonden actief zijn in ons leven. Er zijn families van leugenaars, maar dat is als hetzelfde als een familie van dieven. Grootvader was een dief, vader was er ook een, en misschien ook nog enkele onkels of tantes. Dat is hetzelfde. Het gaat alleen over een andere zonde. Zonde wordt als een plaag verspreid en wij zijn ervoor verantwoordelijk.
Als mij de moed ontbreekt. Mij het zicht ontbreekt, het donker is, leidt mij dan opnieuw weg, de weg die eeuwig is.
Beste luisteraars, welkom terug in ons tweede deel van het programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de genezing van onze familiestamboom. En informatie heb ik geput uit het boek van Jean Pliat, De Ténèbres à la Lumière, en uit de conferentie van Marino Restrepo op YouTube, Healing of the Family Tree. Zoals ik daarnet al zei, ontsnapt niemand aan het feit dat we slechte neigingen en bindingen overerven van onze voorouders. Soms gaan we daar echt onder gebukt en het lijkt alsof dat nu eenmaal onze persoonlijkheid is waaraan we niets kunnen veranderen. Maar niets is minder waar. We willen er nu over nadenken hoe wij als christenen hiermee kunnen omgaan. En de Brits-Anglikaanse psychiater Kenneth McAul kan ons hierbij inspireren. Maar eerst het volgende. Er bestaat een gemeenschap in Jezus Christus tussen de heiligen die door de kerk heilig verklaard zijn, tussen hen die dood zijn en nog loutering nodig hebben, en de gedoopten, dat zijn wij, die nog op aarde leven. Overledenen zijn geen ex-levenden. Ze zijn nog meer levend dan wij. Voor ons betekent hun dood afwezigheid, maar voor hen is het een nieuwe geboorte. Toch zijn er onder hen die hun aardse bestaan beëindigd hebben, die nood hebben aan loutering om ten volle in de intimiteit van de drie-ene God te kunnen binnentreden. Zij verkeren in een overgangstoestand die wij vagevuur heten. Onze gebeden voor hen kunnen bijdragen aan deze loutering en hun op weg zijn naar de pure liefde verhaasten. De Eucharistie, communio met de verrezen Christus, verzamelt in hem de levenden en de doden. Het is het grootste van alle gebeden van voorspraak, genezing en bevrijding. Als wij er onze offers mee verbinden, bijvoorbeeld ons gebed en ons vasten, dan kunnen wij concreet zorgen voor het glas water dat onze gestorven familieleden niet gegeven hebben, voor de tijd van gebed die ze niet genomen hebben, voor de liefde die ze te weinig gegeven hebben. En kunnen wij vervolledigen datgene waar ze mee bezig zijn aan de andere kant? Maar de verlossende genade van Christus is zo totaal dat zij niet alleen bijdraagt aan het bevrijden van onze overledenen, maar dat de Eucharistie ook ons geneest, ons de levende, van alle slechte gevolgen van onze genealogische bindingen. Inderdaad, In de liefdesuitwisseling, waarvan Christus de middelaar is, kunnen wij vergiffenis vragen, verzoening en innerlijke vrede, bevrijding van onze neigingen en afhankelijkheden, genezing van onze negatieve herinneringen en innerlijke verwondingen, oplossingen voor familiale conflicten die al generaties lang een familie kunnen teisteren. Dr. Kenneth McAul is een van de eerste geweest die vastgesteld heeft dat patiënten waarvoor men heel precies en heel intens gebeden had tijdens een eucharistieviering, grote genezingen ontvingen van zowel fysieke als spirituele ziektes. Het ging over aandoeningen die het gevolg konden zijn van oude familiale trauma's, zoals zelfmoord, abortus, miskramen, moorden, vervloekingen, occultisme. Genezing treedt op wanneer men aan God door Jezus Christus in een heel precieze intentie overledenen aanbeveelt die niet met God verzoend zijn. Het gaat erom op een krachtige manier te verklaren dat men een eucharistie wil aanbieden voor al diegenen die nood hebben aan bijstand of bevrijding en om te bidden voor het doorbreken van demonische bindingen van de familiestamboom vanwege zonden die te maken hebben met bijvoorbeeld afgoderij, met occultisme of met seksualiteit. Het is dus mogelijk om bevrijd te kunnen worden van invloeden van een voorouder die ongehoorzaam geweest is aan God en die ons vandaag beïnvloedt in onze gezondheid en in ons leven. En dit dankzij gebeden, het vieren van een eucharistie waarin men vergiffenis vraagt voor de zonden van de voorouders en door ze aan Gods barmhartigheid aan te bevelen. Daartoe wordt op het altaar de stamboom aangeboden en vooral dan de familieleden die beïnvloed zijn, en wordt generatie na generatie aan God aangeboden. De vruchten van genezing en bevrijding manifesteren zich voor al de leden van de familie. Maar laten we voor dit proces eens naar de Bijbelse fundamenten kijken. De stamboom is een concept dat heel duidelijk de eenheid en continuïteit omschrijft, niet alleen van een familie volgens eenzelfde bloedlijn, maar ook van heel het mensenras volgens het beeld van een levende plant die zich blijft ontwikkelen volgens de logica eigen aan het mensenras en die tot in het oneindige kan blijven doorgroeien. Het belang van deze stamboom wordt duidelijk in het leven en in de zending van Jezus. Matthäus beschrijft de stamboom van Jezus in het begin van zijn evangelie om de historische verworteling duidelijk te maken van het woord dat mens geworden is, door zijn voorouders generatie na generatie op te sommen, te beginnen bij Adam. De boom van de tuin van Eden, waarvan de eerste mens uit ongehoorzaamheid gegeten heeft en waardoor die mens verder afgleed naar perversie en een banvloek over zich kreeg, is in het centrum van de geschiedenis van de mens, op het uur van de grootste barmhartigheid, als het kruis op Calvarië geplant. De Zoon is opgeheven, opdat ieder die gelooft eeuwig leven zou krijgen. En in het hemelse Jeruzalem wordt het kruis de levensboom waarvan de bladeren een efficiënte remedie zijn voor alle naties en voor alle generaties. Zo zal er geen banvloek meer zijn, lezen we in de Apocalyps. Doordat Jezus het mensenras is binnengetreden, heeft hij door zijn zoenoffer de boom van het kruis omgevormd tot een boom van herstel en van nieuw leven. Hij heeft de negatieve solidariteit doorbroken die op de mensheid rustte door de zonde van Adam tot in mijn persoonlijke zonde en die schade aangericht heeft aan heel het mensenras. De geschiedenis van David, die berouw had en die ook vergeven was, maar waarvan de afstamming zwaar getekend was, is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar Jezus, de dienstknecht van Yahweh, de leidende dienaar, heeft op zich het onrecht en de straf van ons allen genomen en heeft ons genezing aangeboden. Omwille van het doorstaande lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonde draagt. Daarom geef ik hem deel, zijn deel, te midden van de velen. En samen met hun machthebbers verdeelt hij de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf tot ter dood en zich bij de weerspannigen liet tellen. Hij, echter, had de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de weerspannigen op, lezen we in het 53ste hoofdstuk van Jesaja. Door zijn leven als losprijs te geven, heeft Jezus de ketenen die ons zonder hoop achterlieten en die ons voor altijd naar de hel zouden dwingen, definitief verbroken. Zo is Jezus zelfs nedergedaald ter helle, om eraan de geesten in de kerker, de tijdgenoten van Noach, die in de zondvloed omgekomen waren en in de onderwereld verbleven, te preken, lezen we in de 1 Petrusbrief. Op die manier verkondigde hij hen het evangelie van de vrede. Zo is aan het kruis op Golgotha het herstel van de tuin van Ede gebeurd. De boom van de dood, waarvan Genesis spreekt, is uitgerukt en vervangen door de boom van het leven, het kruis. En de kerk is geboren vanop dit kruis, een mystieke vereniging tussen de nieuwe Adam, Christus, en de nieuwe Eva, de bruid zonder vlek of rimpel, de maagd Maria, moeder van de gelovigen, moeder van de kerk, die onder het kruis stond en die precies daar de moeder wordt van de beminde leerling, getuige van diegene die de opgeheven Christus gezien hebben en die in de doorstokene, de verrezene geloofd hebben. Welnu, de mis herhaalt de passie van Christus en stelt op een onbloedige wijze zijn zoenoffer op het kruis tegenwoordig. Het is dus dé plek bij uitstek voor het vieren van de verrezen Christus, van het herstelde leven, van de mensheid die verzoend is, van de gelouterde overledene. Daarom heet de mis van de genezing van de stamboom ook mis van verzoening of van verrijzenis. Als wij aan de Vader vragen om ons te bevrijden van de boze, dan doen we dat zowel voor de levende als voor de doden, opdat in naam van Jezus Christus, door zijn kostbaar bloed, Jezus onze stamboom, levenden en doden, zou reinigen van alles wat een normaal leven in de weg staat door de boze geesten te verdrijven. Hij breekt alle overgeërfde banvloeken. Door te drinken aan de kelk van de Heer, breken wij met de oude pakten die met de duivel gesloten zijn en gaan wij binnen in het nieuwe verbond met God. Wat kunnen wij nu precies verwachten van een familiestamboommis? De meningen lopen wat uiteen. Duidelijk is wel dat zulk een mis geen magie is. Het is niet zo dat alle ketenen zomaar doorbroken zijn en dat je bevrijd bent van alles uit het verleden. Dat zou een protestantse benadering zijn in de zin van: ik ben nu vrij van alle ketens uit het verleden, alleluia. Onze bisschoppen zijn over een dergelijke visie heel sceptisch en ze willen niet dat wij het zo benaderen. Zoals gezegd is het geen magie. Natuurlijk kan er wel een heel grote opluchting zijn na een dergelijke mis, maar de ketens zijn niet direct verbroken. Hoe zou dat ook kunnen? Die neigingen zitten in ons bloed. Dat zou betekenen dat je je bloed afbreekt. Je kunt niet van je bloed afgeraken. Evenmin de tijger van zijn strepen. We geraken wat we overgeërfd hebben niet echt kwijt. Maar wat kunnen we dan wel doen? Een dergelijke mis helpt ons om sterker te zijn en om in staat te zijn om te vechten. Dat is wat er gebeurt. Je krijgt macht. Je wordt gezegend om je meer en meer bewust te worden van je zwakheden. Daar gaat het om. Sommige stamboommissen zijn heel gedetailleerd. Dat kan helpen. Je ziel pikt het allemaal op. Het lucht je op en het geneest je. Je voelt dat elk van de voorbije generaties aangeraakt worden. Het is bijna als een psychologisch effect. Alle voorouders worden aangeraakt En als ze nog in het vage vuur verblijven, zal zulk een mis hen ongetwijfeld helpen.
Kom met uw geest van leven. Ontsteek in mij een vuur. Opdat ik door kan geven. Liefde die eeuwig duurt. Heer, zuiver mijn hart.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, bidden voor je voorouders betekent dat je hen vergeeft. Je bidt voor hen, omdat je van hen houdt en hen vergeeft. Die vergiffenis zal hen te hulp komen en verlichting schenken. Het zal hen genezen en het zal hen helpen om korter bij God te komen. Het zal hen vrede schenken. Het lijden in het vage vuur komt door datgene wat we aan slechte dingen gedaan hebben in ons leven. We hebben daardoor in ons aardse leven te boeten. We moeten het goed maken. Maar als we dat nalaten, moeten we ervoor lijden in het vage vuur. We beschikken in het vage vuur over geen enkele andere remedie dan te lijden. Het enige wat wij kunnen doen om hen meer naar het licht te brengen, om hen dichter bij God te brengen, is voor hen te bidden en eucharistievieringen voor hen te laten opdragen. Daarom is het zo belangrijk om voor zielen in het vage vuur te bidden. Wat doen de familiestamboommissen eigenlijk? Ze helpen ons om ons te verenigen met de zielen van het vage vuur. Ze helpen ons om samen met de lijdende zielen korter bij God te komen. Je weet niet waar zielen van overledenen verblijven. Ze kunnen in de hel zijn, in het vage vuur of in de hemel. enkel God weet waar ze zijn. Deze geheimen worden niet onthuld, tenzij, eventueel hoogst uitzonderlijk, aan een heilige die daar een speciale gave voor heeft. Pater Pio was zo iemand. Maar daarom mogen we ook geen doden raadplegen. We worden niet verondersteld te weten wat er na dit leven is, dat is niet toegestaan. We moeten heel voorzichtig zijn en heel nederig, vooral niet nieuwsgierig. De essentie van de erfzonde is de nieuwsgierigheid. Waarom luisterde Eva naar de slang? Ze wilde weten. Wat is dat voor een vrucht? Wat zal er gebeuren als ik daarvan eet? Je zult zijn zoals God, zei de slang. Het is allemaal oké. Laat ik het dan maar proberen, zei Eva. Wel, dat heet nieuwsgierigheid. Waarom gaan mensen naar een kaartlegster? Waarom naar een astroloog of een medium? Het heeft allemaal met nieuwsgierigheid te maken. Sommige mensen verliezen een familielid en wat doen ze? Ze gaan naar een of ander medium om met hun geliefde te kunnen spreken. Dat gebeurt vaak. Maar het is niet toegestaan. Het is een gruwel in Gods oog, lezen we in de Bijbel. Het is iets gevaarlijks om te doen. Er zijn katholieken die beweren over bepaalde gaven te beschikken om met doden te kunnen spreken. Maar in feite beoefenen ze een vorm van spiritisme. Het is werkelijk heel moeilijk om iemand te vinden die echt over een dergelijke gave beschikt. Het moet al iemand zijn van het formaat van Pater Pio, zo niet stel je je aan een heel groot gevaar bloot. Het is ook belangrijk dat we onze voorouders niet de schuld geven van de neigingen waar we mee zitten. We mogen hen niet verwijten. Het feit dat ze een bepaalde trek aan ons hebben doorgegeven, betekent dat zij het op hun beurt van iemand anders geërfd hebben. Dat is nu net de erfzonde. Het is onze opdracht ermee aan de slag te gaan. Het is belangrijk onze slechte neigingen onder ogen te zien en er verantwoordelijk voor te zijn. We moeten onze slechte neigingen verwerpen en dan worden we een grote zegen voor ons nageslacht. Overal waar we tegen strijden, is een zegen voor ons nageslacht. Zo maken we als het ware ons bloed goed. Hoe fantastisch zou het zijn om ons bloed te reinigen. En dat brengt niet alleen zegen voor ons eigen nageslacht. Want iemand zou immers kunnen zeggen, ik heb geen kinderen, waarom moet ik dan al die moeite doen? Nee, zo werkt dat niet. Het gaat over het spiritueel niveau. Als ik mijn bloed reinig, reinig ik op spiritueel gebied generaties die achter mij komen. Want het bloed reinigen betekent de ziel reinigen. Het betekent Gods geest binnenbrengen in de ziel en in het vlees. Als wij ons bloed reinigen, reinigen wij heel wat generaties na ons, te beginnen met onze eigen bloedlijn. Welke domeinen worden er nu in een eucharistie voor overlevende ledenen aangeraakt? Eerst dan vooral het domein van de dood. Ik geef enkele voorbeelden. Een voortdurende angst bij een volwassen vrouw kan te wijten zijn aan achtereenvolgende miskramen van haar moeder voor ze haar op de wereld gezet heeft. Of soms doen zich in een bepaalde familie zelfmoorden voor van generatie op generatie alsof het een epidemie was. Of de Heer kan ook een moeder bevrijden die tijdens een eucharistie aanvaard heeft om aan haar geaborteerde baby een naam te geven. Een ander domein, alles wat te maken heeft met onze relatie met God. Een familie kan bijvoorbeeld getekend zijn door een pact met de duivel dat een overgrootvader gesloten heeft in een esoterische orde, in de vrijmetselarij bijvoorbeeld, of in de hekserij, Wicca, in het satanisme. En dergelijke pacten kunnen een familie vernietigen. Families kunnen diep gekwetst zijn door nonkels of tantes die intensief bezig waren met occulte praktijken zoals magie, voodoo of waarzeggerij. We kunnen ons de ernstige gevolgen inbeelden in veel families, gemeenschappen of zelfs naties die zich sinds eeuwen bezighouden met afgoderij. En ik denk hier bijvoorbeeld heel sterk aan India. Nog een ander domein is alles wat te maken heeft met slechte gedragingen. Drugs, alcoholisme, prostitutie, seksuele zonde, moord, diefstal, vervloekingen, verafgoding van geld. Maar ook erfelijke, lichamelijke of psychische afwijkingen kunnen te maken gehad hebben met zondige gedragingen van voorouders. Toch is er veel controverse over dit onderwerp. Hoe veroorzaken zondige voorouders problemen bij hun nageslacht? Op die vraag kunnen we niet eenduidig antwoorden. We mogen immers niet vergeten dat de oorzaken van diverse problemen talrijk zijn. Bovendien zijn er niet-schuldige oorzaken, bijvoorbeeld iemand is slachtoffer van een vervloeking, en schuldige oorzaken, seances van spiritisme bijwonen, een medium of kaartlegster raadplegen, zich bezighouden met esoterisme, een moord plegen, seksueel misbruik. Beste luisteraars, het is fout te beweren dat reïncarnatie bestaat, dat mensen vaak opnieuw geboren worden en in een ander lichaam weerkeren. We worden slechts eenmaal geboren. Iemand die zich tijdens zijn leven ernstig inspant, kan na zijn dood recht naar de hemel gaan als hij een oprechte relatie met God heeft nagestreefd, als hij regelmatig biecht, spijt heeft van zijn zonde, regelmatig de Eucharistie bijwoont en als hij communiceert op het einde van zijn leven enzovoort. De Hebreeënbrief bevestigt: het is het lot van de mens eenmaal te sterven, daarna komt het oordeel. Diegene echter die zich tijdens zijn leven niet met zijn bekering heeft beziggehouden, is bij zijn dood geheel afhankelijk van de barmhartigheid van God en van de voorspraak van het mystiek lichaam van Christus, met name van de gebeden van de levende, van onze gebeden. Het is onze verantwoordelijkheid en tijdens de Eucharistie aan Christus aan te bevelen, opdat ze zijn licht zouden mogen binnengaan en ze zouden ophouden om rond te spoken in het leven van hun nakomelingen of hen op een negatieve wijze te beïnvloeden. De gebeden van eerherstel zijn dus heel erg belangrijk, opdat de zonden van onze geliefde overledenen zouden kunnen vrijgesproken worden. De Eucharistie wordt ook als offer opgedragen, als eerherstel voor de zonden van de levende en de doden, om van God spirituele en tijdelijke voordelen te bekomen. De verlossende waarde van een stamboommis is dezelfde als die van een traditionele mis voor overledenen. Maar tijdens een stamboommis worden de specifieke intenties gecentreerd op voorouders die gestorven zijn onder dramatische omstandigheden verbonden met ernstige zonden of vervloekingen die hun nakomelingen beïnvloeden. Door de stamboom op het altaar aan te bieden, beleiden familieleden de zonde van hun overleden voorouders, doen ze boete voor hen, vergeven ze hen en vragen ze vergiffenis. De vruchten van een dergelijke eucharistie, soms zijn het spectaculaire bevrijdingen, zelfs lichamelijke genezingen, maken van deze viering een getuigenis van een levend geloof en een verheerlijking van de kracht van de eucharistie. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt omtrent dit programma of opmerkingen, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.